Hallo lieve mensen, wat ontzettend fijn dat jullie luisteren naar de podcastserie van Rouw Doet Leven. Mijn naam is Deborah van der Mars en het is mijn persoonlijke missie om rouw en verlies in de volle breedte bespreekbaar te maken. Want rouwen, ja, dat is niet alleen maar pijnlijk en verdrietig, maar het is vaak ook heel mooi en intens en vol van leven. In deze afleveringen maak ik een reis door het land van rouw en door het land van de liefde voor het leven. Aan de hand van mijn eigen verhaal en door middel van interviews met gasten, ervaringsdeskundigen en rouwexperts zorg ik voor het echte gesprek over wat de dood in ons leven kan betekenen. Want hoe doe je dat nou precies, rouwen? En welke gevoelens kom je tegen? Hoe verweef je het verlies in je nieuwe leven, in je toekomst? En hoe voelt rouw anders bij een overlijden dan bij een scheiding, het verlies van een baan of het verlies van je gezondheid? Luister mee en maak samen met mij rouw en verlies bespreekbaar. Hallo lieve mensen, wat fijn dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. Vandaag luister je naar het tweede deel van het gesprek wat ik had met Marleen Mulderij, moeder van Lonneke, die in 2015 bij een verkeersongeval om het leven kwam. We praten samen verder over hoe zij haar leven na het overlijden van Lonneke verder heeft vormgegeven en hoe zij betekenis heeft gegeven aan haar verdriet om daar anderen mee te helpen en te inspireren.
Hey, hoi, we zijn er weer.
Ja,
het lijkt mij... Lijkt me eigenlijk wel mooi, want de vorige podcast zijn we dus geëindigd. We hebben onze verhalen verteld, maar Deborah, hoe verder na de dood van je kind?
Ja.
Hoe doen wij dat?
Ja. En hoe dan verder?
Hoe dan
ja,
verder?
Ja, hoe doen wij dat? Nou, hoe doe ik dat? Ik heb daar best wel lang mee geworsteld. Van hoe doe ik dat nou? En ik moet zeggen, de eerste paar jaar, hè, dan, nou ja, goed, met je rouw en een jong kindje daarbij. Dus ook heel erg bezig met de opvoeding. En Eline had dus wel een aantal complicaties van haar vroeggeboorte overgehouden. Dus we zaten ook in een medische molen daar nog. Dus dat vergt heel veel tijd en aandacht en focus. En op een gegeven moment, na anderhalf jaar, hebben we gezegd... We stoppen met alle ziekenhuisbezoeken. Het is echt even klaar. We gaan nu gewoon weer leven.
Ja.
En gewoon weer leven, dat klinkt heel makkelijk. Dat was het niet. Maar we hadden echt heel erg behoefte om de focus te leggen op de positieve dingen. En niet alleen maar wat er was gebeurd. En dat zijn we gaan doen. Allebei op onze eigen manier, mijn man en ik. Dat was ook de tijd dat het in onze relatie wat moeizamer ging. We hebben echt wel in onze relatie ook heel erg geworsteld met, ja, hoe doe je dat nou?
Ja.
Een kind verliezen in combinatie met je veranderende blik op de wereld. Vertrouwen een beetje kwijt zijn in de toekomst. En ja, toch ook wel een nieuw soort realiteitsbesef krijgen. Ja. Dus daar hebben we best wel allebei op onze eigen manier een beetje mee geworsteld. Toen kwam daar... gelukkig ook de geboorte van onze jongste dochter.
Ja.
En ik moet zeggen dat dat voor mij persoonlijk... Het is geen vervanging en het is geen... Nooit geweest. Maar het heeft mij wel voor een groot stuk geheeld...
Ja.
Van de manier hoe ik de eerste keer moeder ben geworden.
Ja,
ja en Linde is geboren met 40,5 week zwangerschap. Ik heb een perfecte zwangerschap gehad, een bevalling. Ik zal geen perfecte bevalling zeggen, want het
die bestaat
denk ik in mijn realiteit niet meer. Pas op het einde kreeg ik ook echt wel weer een beetje paniek van, oké, nu ben ik zo dichtbij. Nu moet dit kind ook wel gaan leven. Dat was heel bizar hoe die oude angst ineens weer naar boven kwam. Maar dat is allemaal goed gegaan en wij hebben heel erg de tijd genomen om daar ook van te genieten en om aan de nieuwe gezinssamenstelling te wennen. En eigenlijk, nou, een jaar daarna merkte ik dat mijn rugzak toch wel heel erg vol begon te raken met alles wat er gebeurd was in die laatste 5-6 jaar. Toen kreeg ik een burn-out. En dat was, vond ik op dat moment heel heftig.
Ja.
En achteraf gezien is dat het beste wat me had kunnen overkomen. Want mijn lichaam en mijn geest zeiden gewoon stop. Het was echt vanaf de een op de andere dag was het klaar. Ik kon niet meer werken, ik kon niet meer nadenken, ik kon de kinderen niet meer om me heen hebben. Ik kon helemaal niks meer. Dus echt, het was op dat moment voor mij heel heftig. Maar nu ik daar 1,5 jaar op terugkijk, denk ik dit was gewoon nodig. Want vanaf dat moment ben ik gestopt met overleven en ben ik gaan beginnen met leven.
Ja.
Dus dat was ook het moment dat ik ben begonnen met mijn platform, met Rouw Doet Leven. Eigenlijk gewoon voor mezelf, omdat ik zoiets had van, ik zit in mijn burn-out. Ik heb zoveel verdriet in mij. En er kwam ook echt weer een laag rouw naar boven, omdat ik mentaal niet goed zat, kwam die rouw ook weer in alle heftigheid naar boven.
Ja.
En ik had een uitlaatklep nodig om daar iets mee te doen. Ik wilde daar iets mee. En ja, er kwamen verhalen uit, er kwamen gedichten uit, er kwamen herbelevingen uit. En ik ben gewoon gaan beginnen om dat te delen. Voor mezelf en toen voor één ander iemand die dat toevallig te zien kreeg. Want ik had heel bewust het niet aan vrienden en familie kenbaar gemaakt. Omdat ik echt zoiets had van, ik wil eventjes niet de Deborah zijn die rouwt.
Nee.
Maar ik wil gewoon even de Deborah zijn die deelt over rouw.
Ja, ja.
En dat is steeds verder uitgegroeid tot wat het nu is. En nog steeds een uitingsvorm van mijn rouwreis eigenlijk. Mijn ervaring op het gebied van rouw en verlies. Maar ik voelde wel al heel sterk en heel snel het gevoel van, dit moet niet alleen maar over de verdrietige kant gaan. Dit moet juist ook gaan over wat het me heeft opgeleverd. En hoe ik anders naar het leven ben gaan kijken. En hoe intens dankbaar ik ben voor het leven wat ik nu heb. En voor de kinderen die ik nu heb. En ook voor het kind wat ik nu niet bij me heb, maar wat ik wel heb.
Ja.
En dat is wat ik ermee gedaan heb en wat mij ontzettend veel plezier eigenlijk ook geeft om mee bezig te zijn. En ik heb daar ook, weet je, op de lange termijn heb ik daar nog veel meer plannen mee. Ik wil daar ook echt ook andere mensen mee gaan helpen. Ik heb een aantal coachopleidingen gedaan, dus ik ben nog aan het uitvinden voor mezelf hoe ik dat kan samen laten komen. Maar ik merk ook dat dat heel organisch gaat. En afgelopen, ik ben 4 juli 2019 ben ik begonnen met mijn platform. Dat is de sterfdatum van Noah. 4 juli 2020 ben ik begonnen met mijn podcast. Omdat ik ook zoiets had van, ik luister zelf heel veel podcasts.
Ja, ja.
En ik vind het ook fijn om gewoon een beetje van me af te praten. Dus laat ik die twee eens combineren.
Ja.
En wie weet wat er dit jaar op 4 juli weer gecreëerd gaat worden. Dus het heeft een heel organisch proces. Maar ik merk wel dat ik er heel veel energie van krijg om op deze manier iets met mijn verhaal te doen.
Ja, dat is heel herkenbaar.
Ja, zeker. Ja, en daar ook gewoon andere. Want dat merk ik dus, en dat merkte ik al vrij snel, dat alleen maar door mijn verhaal te delen, dat ik daarmee al mensen raak en mensen inspireer.
Ja.
En een stuk herkenning en ook erkenning kan geven. En
dat
is wat ik zelf ook heel erg nodig heb gehad in die eerste fase. Ja. Wij hebben ook vanuit het ziekenhuis toen een lotgenotengroep bijgewoond. Waar ik ook heel veel aan gehad heb. En dat stukje herkenning en erkenning is zo belangrijk, omdat je soms echt denkt dat je helemaal aan het doordraaien bent. En er zo weinig nog bekend is over wat rouwen nou inhoudt. Ja. En hoe doe je dat dan?
Ja.
Hè, en wat is goed en wat is fout? En welke mening hebben we daar allemaal over?
Ja.
Dus zo is er toch ook weer iets anders geboren of zo.
Ja, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat je dat zo noemen kan inderdaad. En dat is dan toch ook dat stukje perspectief waar je weer mee verder kan.
Ja.
Ja, want ik,
ja, want het geeft me heel veel voldoening. Net als nu ook vandaag. Ik heb de hele dag gewerkt. En dan zitten wij nu zo te praten. Ja. En ik krijg er zoveel energie van.
Bijzonder, hè?
En het is zo fijn om op deze manier met dat stuk van mijn leven bezig te zijn. Ja. En het niet meer af te schermen, maar het echt onderdeel te laten zijn van een groter geheel. Ja. Zo voelt het een beetje.
Maar het is toch bijzonder, want je komt mensen tegen die zeggen... Tenminste, dat heb ik vaak gehoord, dat mensen zeggen... Ik begin er maar niet over, want dan rakel ik zoveel op.
Ja.
En dan denk ik, hè? Moet je zien, ik praat alleen... Het is mijn dochter waar ik over. Hoe kan ik nog meer trots praten over iemand dan over mijn kinderen? Ik heb 2 kinderen, een zoon en een dochter. Ik praat over allebei. En wat ik ook gemerkt heb, toen Lonneke dus overleed, nou ook ik heb een beste klap gehad. Ik heb geprobeerd weer te werken. Ik had iemand stand-by elke keer. Als het mij niet lukte voor de klas, kon ik naar huis en dan nam zij het over. En dat was echt heel gaaf. Na een half jaar kreeg ik wat meer ruimte in mijn hoofd. Dacht ik van, nou weet je wat, ik ga het proberen. Maar ja, toen kwam de geboorte, hoe heet het? Ja, de geboortedag van Lonneke, 4 oktober, dat was die 4 oktober. Dus we hebben wel ergens wat overeenkomsten. En daarna begon het bij mij weer helemaal in te zakken. En toen was de eerste sterfdag van Lon. Ja, ik was helemaal weg. Ik was echt helemaal weg. Ik liet steken vallen, ik vergat van alles. Het was... Nou, dus ik had dan met mijn directeur afgesproken. In januari kom ik nog wel naar school, maar dan doe ik klusjes. En dan ga ik even niet voor de klas. Dan is het maar reïntegreren of noem het maar zoiets. Maar ik kan het gewoon even niet.
Nee.
Toen ben ik ook... Was dat toen? Ja, toen heb ik ook hulp gezocht bij een rouwverwerkingstherapeut. En in het allereerste kennismakingsgesprek bleek in 1 keer dat ik met mezelf aan de gang moest. Nou, dat is een beetje hetzelfde verhaal als jij met je burn-out... Ik denk, gadverdarrie, ik moet met Lonneke bezig, niet met mezelf. Maar rouw is dus echt dat je ongelooflijk met jezelf aan het werk moet. Maar dat was het laatste waar ik zin in had. Want ik heb dus in mijn werkend bestaan 2 keer een burn-out gehad. In 2005 en later 1 in 2011. En best ook hoor. Dus het zal ergens in mijn karakter zitten. Maar die hebben er bij mij voor gezorgd dat ik... Op dat moment dat ik dus weer eventjes de handdoek in de ring gooide, een jaar na Lonneke's overlijden, dat ik de tunnel in durfde. Omdat ik al 2 keer zo diep gegaan was, dat ik dacht, ik kom er ook wel weer uit. Dus ik had ergens het vertrouwen, hoe eng ik het ook vond, ik had ergens het vertrouwen van oké, ik ga die tunnel weer in. En ik moet het gewoon feesten, want anders dan komt het niet goed bij mij. En dan krop ik het op en dan komt het later terug. Dus dat, gelukkig had ik dat besef. En toen ben ik thuis gaan zitten. Nou, ik denk wel een half jaar. En ik heb de eerste maanden, vanaf januari 2017 was dat. Ja, ik heb gewoon zelfs een stoeltje met schapenvachtje aangeschaft. Om voor het raam in de keuken te zetten. Om alleen maar met een kop thee naar buiten te kijken. En zo kwam ik de dagen door. Ik had de deur op slot. Ik wilde niemand zien. Ik durfde niet eens naar de winkel. Dus ik was echt even helemaal diep weg voor mijn gevoel. Maar ook daar kwam ik doorheen. En toen kwam er weer wat ruimte in mijn hoofd. Maar dat is inderdaad ook weer dat... Je moet ermee dealen of zo.
Ja, je moet echt heel erg naar binnen.
Ja, ontzettend.
En dat stuk aankijken wat je niet aan durft te kijken eigenlijk.
Ja, mijn therapeute die zei... Ga maar bij de pakken neerzitten en pak maar uit. Nou, daar heb ik heel veel aan gehad hoor. Want ik heb wat bij de pakken neergezeten. En ik heb wat uit zitten pakken. En ik heb wat zitten janken en gillen en krijsen. En toen kwam er mij ook een hele creatieve... Ook de gedichten, de verhalen. Ik ben zelfs gaan schilderen. Ik wist niet dat ik het kon. Maar er kwam wat uit de kwast. En beeldhouwen, het speksteen ben ik mee begonnen. En ik heb heel wat dingen gemaakt. Maar op een gegeven moment was dat ook weer klaar of zo.
Ja.
En dat was wel heel prettig. Maar goed, dan ga je door en dan ga je je werk toch weer oppakken, zo goed en kwaad als het gaat. Maar ik heb wel gehad dat ik het doodeng vond, want ik dacht, je moet weer gewoon gaan leven en het straks nergens meer over hebben.
Ja.
Want rouw is een keertje over voor de omgeving. Nou joh, dat heeft mij zo benauwd. Want als ik niet met Lonneke bezig kan, ja, dan kun je mij wel opvegen. Dus ik heb, en daarom ben ik dus met al deze activiteiten begonnen, denk ik. En ben ik ook bij ouders overleden kind terechtgekomen. Dat ik dacht van, ik wil wel weer deelnemen aan het leven. Maar ik wil Lonneke's wereld erbij. Want anders is het voor mij niet in balans.
Nee.
Dus wat ik nu doe met jou praten en de podcast maken en de gastlessen doen en contactouders zijn bij ook en zelfs in het bestuur zitten. Nou, dat is voor mij, dat zijn interesses, maar het is voor mij ook, die momenten mag ik bezig met Lonneke's wereld.
Ja.
En daar, doordat ik dat kan doen, en het is hetzelfde als wat jij zegt, daar krijg je zoveel energie van. En die energie kan ik weer gebruiken om dat normale leven weer op te pakken.
Ja.
Als ik alleen dat normale, tussen aanhalingstekens, normale leven had moeten oppakken, dan was het niet goed gekomen bij mij.
Nee, maar dan mist dan ook zo'n belangrijk stuk van wie jij in essentie bent.
Ja.
Dat het in mijn optiek kan het ook niet.
Het kan ook niet meer.
Het kan niet.
Nee, je kunt niet meer terug naar wie je was. Je kunt niet meer terug naar hoe het ging. Dat is gewoon niet te doen. Dus je moet verder met een behoorlijke lading in je rugzak. Maar het is wel een rugzak die ik met heel veel trots sjouw.
Ja.
En als ik het dan heb over, ik draag mijn rugzak, dan heb ik in mijn hoofd Lonneke's rugzak. Die zij droeg, hè, die zij naar school had. En dat is ook de foto op haar rouwkaart geworden. Dat zij van mij wegloopt in de vakantie in Friesland. En dan neem ik een foto van haar. Loopt ze daarin, een korte broekie. En dan lekkere staart in. En dan haar rugzak. En dan die wijde wereld in. Ik zag die foto. Ik zei, ja, maar deze moet op een rouwkaart. Dat was onze laatste vakantie met z'n tweetjes in Friesland. En ik zie haar gaan in die rugzak. Ja, die sjouw ik met zoveel trots. Want dat is Lonneke's rugzak. Nou, hoe graag wil ik daar wel niet mee lopen? Dat is echt ongekend. Ja. Dus wij hebben eerst vanwege het ongeluk en slachtofferhulp wat daarna kwam, hebben wij ook een lotgenotengroep gehad vanuit slachtofferhulp.
Ja.
Dat hebben we een jaar gedaan. Dus we gingen elke donderdag, één donderdag in de maand, 10 maanden lang, gingen we naar Den Bosch. Vanuit Assen, dus dat was voor André en mij echt een dagje uit als het ware. Gingen we in de trein heen en dan hadden we 's middags dat lotgenotengroep en dan waren we 's avonds laat weer terug. Nou, dan lig je echt een paar dagen gevloerd.
Ja.
Dat is emotioneel zo heftig.
Ja.
Maar heel, heel mooi en een mooie groep mensen was dat. Maar ook dat stopt een keer. Alleen ik wilde niet stoppen. Want dat stoppen met een lotgenotengroep betekende dus stoppen met praten over wat je bezighoudt. En dat wilde ik niet. En toen heb ik ouders overleden kind dus gevonden, op internet, en zijn we naar de landelijke dag gegaan. Maar dat was zo bizar voor mij, dat vond ik zo'n aparte dag, want toen ontdekte ik in één keer dat dood niet alleen is een puberdochter die in het verkeer overlijdt, met politie en rechtszaken enzovoort, want voor mij was dat natuurlijk mijn wereld. Maar toen kwam ik mensen tegen die kinderen verloren hadden, als baby. Of ongeboren kindjes, of kinderen die overleden aan een ernstige ziekte, of aan zelfdoding. Die wereld werd zo groot. Hij was bij mij eigenlijk iets te groot, net even niet te bevatten. Maar aan de andere kant, wat wij de vorige podcast ook ontdekten, de overeenkomsten zijn er ook. En toen ben ik langzamerhand die overeenkomsten in rouw gaan ontdekken. En merk ik dat ik met mensen die dit intense verlies hebben meegemaakt, op wat voor manier ook, dat je daar zulke mooie gesprekken mee kan hebben.
Ja
en toen ben ik bij Rauw, heb ik mij aangemeld voor de communicatietraining, van wat kun je dan? En toen ben ik in de werkgroep Noord gerold en kwam bij mij in één keer het idee van gastlessen. Ja, ik sta al, ik denk 26 jaar voor de klas. Dus ik hou wel van kletsen. En ik sta ook al makkelijk voor een groep. En ik denk, maar dat wil ik doen, jong. Ik wil mensen vertellen. Ik wil mensen vertellen over een rugzak. En niet eens zo van, jongens, doe geen oortjes op de fiets, hoor. Of pas altijd goed op. Weet je wel, je kunt bepaalde dingen kun jij meenemen. Van daar moet ik de jeugd voor gaan waarschuwen. Maar ik voelde iets breders. Ik wil mensen laten merken dat je rouw mag hebben. Dat rouw mag bestaan. Ja. Op wat voor manier dan ook.
Ja, dan heb je het niet over de situatie.
Nee.
Maar dan heb je over wat daar onder...
Veel dieper, veel breder. Wat jij toen ook in je podcast gaf. Het is niet alleen. En dan niet eens de dood van je kind. Maar ook scheiding. Scheiding van werk. Gewoon die hele... Ja, dan hoor je op de radio life-changing events. Ik kan dat woord niet horen, want de dood van je kind is niet echt bepaald een life-changing event. Maar dat soort situaties in je leven, dat daar een bepaalde vorm van rouw uitkomt en dat je dat mee mag nemen Maar dat je dat ook moet uiten, omdat dan een ander begrijpt waar jij mee zit. Zodat je veel meer verbinding krijgt met elkaar, veel meer herkenning, ja. Troost. Anderen kunnen jou perspectieven bieden, anderen kunnen jou de hand geven, meenemen. Je gaat veel dieper in gesprek en dat is iets dat wilde ik graag, denk ik.
Ja, dat ervaar ik ook wel. Op het moment dat je erover praat, krijg je zoveel ook meer terug.
Ja.
Dan als je er niks over zegt, of ook vanuit jezelf het onderwerp vermijdt, zeg maar.
Ja.
Want sommige mensen zijn ook echt wel bereid om naar je verhaal te luisteren. Ja. Of van jou te leren. Hè, van hoe doe ik dat nou, omgaan met iemand die rouwt.
Ja. Ja.
Alleen je bent zelf wel degene die daarover moet beginnen. Want het is gewoon een spannend onderwerp.
Ja, het is een ontzettend spannend onderwerp. Ja, zeker weten. En als je, maar weet je, dan kom je weer bij die bekende term. Je weet niet wat het is als je het niet hebt meegemaakt. Nee. En als je niet weet hoe iets voelt, dan is het ook heel lastig om dat als gesprek te hebben natuurlijk. Want je kunt je niet verdiepen in die ander. Je kunt het niet voelen.
Iemand die het niet heeft meegemaakt, die kan ook de vraag niet stellen.
Nee, dat klopt. En je kunt niet.
Ja. Want dan krijg je weer een heel gekunsteld gesprek. Want hoe voel je je? Ja, dat is zo'n vraag. Zo'n grote vraag. Daar kan je niet eens antwoord op geven.
Nee.
Maar wij zullen zeg maar als mensen met een verlieservaring anderen daarin mee moeten nemen. Wat overkomt je dan? En wat voel je dan? En hoe kan je dan daar het beste mee omgaan?
Ja, daarom. En op die manier, want ik weet dat wij in 2017, ja, ik geloof het wel, april 2017 heb ik samen met mijn man hebben wij een lezing gezeten van manikiers. Rouwdeskundigen. En toen was er ook een vader van een overleden jongen. En die stond op en die zei, ja, maar moeten wij dan, hè, want ik heb het gevoel dat ik de maatschappij duidelijk moet maken wat ik nodig heb. Maar zo moet het toch niet zijn? En toen zei manikeers van, ja, zo moet het wel zijn. Want de maatschappij kan dit niet bedenken. En dat is ook gewoon zo.
Dat is ook echt zo.
Dus je moet vertellen waar jij behoefte aan hebt.
Ja.
En die strijd, die blijft. Want je gaat ook naar je werk toe. Hè, ik bedoel, in het begin zat ik bij de bedrijfsarts. En ik vertelde mijn verhaal. En die man die zei, waar moet ik dit nu opschrijven? Want ze hebben allemaal vakjes. Maar ze hebben geen vakje voor rouwende ouder. Dat is zo bizar. En als ik een werktevredenheidsonderzoek bijvoorbeeld moet invullen. Dan komen de vragen. En op een gegeven moment staat er de vraag. Voel je je nog intrinsiek gemotiveerd voor dit beroep? Nee. Want ik heb even geen intrinsieke motivatie om dat beroep uit te oefenen. Want ik heb gewoon geen zin, weet je nog? Ja. Maar de rest van de antwoorden ben ik wel positief. Want ik heb een goede baan, ik heb een fijne werkgever, ik zit lekker op mijn plek, ik hou van de kinderen, ik hou van lesgeven. Dat doe ik. Maar die intrinsieke motivatie, die moet van heel ver komen. Die moet ik maken.
Ja.
En dan lever je dat formulier in, maar je kunt nergens uitleggen waar dit nou, hè, waarom je dat nou invult. En dan kreeg je later een berichtje van, nou, je bent wel positief geweest. Over die intrinsieke motivatie, daar moet u toch maar eens even contact opnemen met uw werkgever. En dan denk ik, ja, hallo kwast, vraag dan even verder, dan kan ik het uitleggen. Want mensen hebben, dus er zijn geen vakjes voor rouwende ouders. En dat is zo bizar, dat is zo
En ik merk ook heel sterk dat, ik moest ook net glimlachen toen je het over de bedrijfsarts had. Want ik heb dus, ik heb twee keer aan die kant van de tafel mogen zitten, zeg maar, tegenover een bedrijfsarts. Eén keer... Toen mijn zwangerschapsverlof al was afgelopen, voordat ik überhaupt thuis was met een van mijn kinderen. Dan ben je sowieso al een ingewikkeld geval, dus aanhalingstekens. Dus toen wisten ze eigenlijk niet zo goed wat ze met mij aan moesten. En dat snap ik ook echt, want het was natuurlijk een extreme situatie.
Jawel.
Maar de tweede keer tijdens mijn burn-out had het ook allerlei raakvlakken met de situatie van 7 jaar daarvoor.
Ja.
Dus weer zat ik tegenover iemand die eigenlijk geen flauw idee had wat hij met mij aan moest.
Nee.
En nou is het ook nog eens een keer mijn werk, want ik ben HR-adviseur. Dus ik weet prima hoe ik normaal gesproken mensen moet adviseren om uit de zak te blijven. Behalve als het om jezelf gaat natuurlijk. Dus ik weet ook wel wat van die kant. Maar dat was ook, het kwam alleen maar vanuit mij, omdat de beste man in dit geval, die kon niks met mij, die kon mij niet helpen.
Nee.
Die kon de juiste vragen niet stellen, die kon mij niet de juiste interventies aanbieden. Dus ik was al lang blij dat ik bij machten was om dat zelf te verzinnen.
Ja,
en goed
zeker
te voelen wat ik dan nodig had op dat moment. En dat ik heel graag praat. En dat mijn uitlaatklep is.
Ja.
Want dat is, geloof ik wel, ook een deel van mijn redding geweest.
Ja, zeker.
Maar de hulpverleningskant weet met alle beste bedoelingen soms niet hoe ze met dit soort situaties om moeten gaan. Dus toen jij ook vorige keer vertelde over de gastlessen die jij geeft, dacht ik, wow, dat is ook zo'n mooie manier om hier iets goeds mee te doen voor de maatschappij en voor de wereld.
Ja, echt wel. Ja, want we merken ook gewoon dat als wij die gastlessen geven, de mooiste, we hebben een PowerPoint met dia's. Maar de mooiste dia is eigenlijk de allerlaatste. Dan hebben we ons hele verhaal gedaan. En dan geven we de mensen even 5 minuten pauze. En dan zeggen we, bedenk een vraag, kom straks weer. Je kunt ons van alles vragen, maar je kunt ook van alles vertellen. En elke groep die we hebben, komt een ander gesprek uit. Komen andere vragen uit. En het is elke keer zo mooi. Maar ook echt gewoon heel intens. Ik bedoel, in de zorg vragen bijvoorbeeld mensen die in de uitvaartzorg zitten. Of mensen die in de verpleging zitten. Of politieagenten. Wanneer, wanneer zijn we te veel? Of wanneer kunnen wij ouders vragen of wij nog nodig zijn of misschien overbodig of wat dan ook. En dat je mensen uit kan leggen dat het moment dat, dat heb ik je toen ook verteld, het moment dat een politieagent jou vertelt, jouw kind is overleden, dan dondert je leven in, dan donder je in een zwart gat, je verzuipt. Op dat moment, en er staat iemand tegenover jou die niet zo goed weet wat hij mee moet. Maar dat is wel mijn redding op dat moment. En dat kan ik nu, die politieagenten, die aankomende politieagenten, ook vertellen. En ik kan gewoon zeggen van, joh, zolang mijn kind is dood, daar stopt mijn leven. Tenminste, dat oude leventje. En op dat moment begint er een nieuw verhaal. Het moment dat je hoort dat je kind overlijdt, stopt je leven, begint er een nieuw verhaal. En die mensen in die hulpverlening, dat zijn de mensen die staan aan het begin van dat nieuwe verhaal. Dan moet je er maar verduld goed verhaal van maken. Hè, voor de ouders die het daarmee moeten doen. Dat kan een verpleegster zijn die jouw kind, dat net overleden is, nog even over de wang aait. Of iemand die jou een knuffel geeft. Een arts die toch staat te huilen, omdat...
Ja.
Hè, Een politieagent die echt gewoon met tranen in de ogen bij je aan tafel zit. Om te vertellen dat je dochter nog een paar Engelse boeken heeft gekocht voor de vakantie. En dat hebben zij dan gevonden. En dat zijn verhalen waar je nieuwe leven mee opstart. En die verhalen maken ontzettend veel indruk. En als je dat in zo'n gastles kan vertellen, kun je mensen die in die hulpverlening zitten erop wijzen dat ze heel, heel secuur, nog misschien nog wel meer secuur met hun woorden omgaan. Omdat ze weten, alles wat ik zeg, dat wordt bewaard. Dat, en als er helemaal als het mooie momenten zijn, dan wordt het bewaard. Dan krijgt het een plekje in de hart. En dat is zo ontzettend kostbaar. En daar kun je het over hebben. Maar je kunt ook met jonge lui die straks die zorg ingaan. Dat is wel de zorg van onze toekomst, hè? Dat je die kunt vertellen.
Dat is de nieuwe generatie die je eigenlijk nu leert omgaan met de dood.
Ja.
En de gevolgen van de dood.
Ja, en dat ze erover praten mogen. Want hoe vaak, als wij aan het eind van de les vragen, wat heb je ervan opgestoken? Wat neem je mee? Er zijn al verschillende jonge lui geweest die zeggen, oh, we houden ons niet meer stil. We vragen, we durven te vragen, want we weten dat jullie daar behoefte aan hebben. Hoe gaaf is dat?
Ja, dat is zo belangrijk.
Dat is zo super.
Ja.
Ja, dus daar ben ik ontzettend blij om dat dat van de grond gekomen is. En dat we daar... dat is net zo als wat jij in de vorige podcast zei. Van, of deze, dat weet ik al niet eens meer. Maar het gaat steeds verder, weet je? De dingen komen op je pad. En dat is hier in dit geval ook zo. Want die lessen ook, de adressen waar we de lessen geven, die breiden zich uit. En er zijn steeds meer mensen die daar interesse in krijgen. En die jou als gastspreker willen. Ja, dat is zo verschrikkelijk bijzonder. En je netwerk wordt daarin ook groter. Dat maakt dat de wereld voor mij interessanter wordt. Je komt zoveel mensen tegen die en in die zorg zitten. We hebben nu ook contacten met integraal kindzorg, hè? Kinderpalliatieve zorg. Daar hebben we vanuit ook dan weer mee te maken. En nou joh, dat vind ik zo mooi om met dat soort instellingen waar ik bestaan niet van wist, om daar kennis mee te maken en daarmee samen te mogen werken. En dat zij tegen mij zeggen, of tegen ons zeggen, van je mag erbij, graag zelfs, want jij hebt de ervaring dat jij een ouder bent van een overleden kind. Wij kunnen van jou leren.
Ja,
hoe mooi is dat? Dus dan kun jij
dat is echt heel uniek dat je dat kan bijdragen.
En het is prachtig om te doen. En we doen het altijd met twee lotgenoten. En we vullen elkaar aan. Je praat anderhalf, soms twee uur met leerlingen, met studenten, met zorgmensen, met mensen van instanties. Praat je over je overleden kind en alle gevolgen die het heeft en waar zij in kunnen bijdragen. Nou joh, aan het eindje stuit het helemaal. Dat is werkelijk. Wat je ook zei, van je krijgt er zoveel energie van. En dat is hierin ook.
Ja.
Kijk, en bij ons kwam vorig jaar dus die corona er natuurlijk bij. En dan houden die gastlessen even op, want je mag nergens komen. Ja,
want dat inderdaad, dat is nu in deze tijd natuurlijk, staat dat stil? Of gaat dat dan online door?
Ja,
we
doen het nog niet online. We zijn dan wel bij verschillende instanties geweest. Ook al, want de beroepen, de opleidingen waar we kwamen, dat zijn toch de opleidingen van vitale beroepen. Politieacademie gaat gewoon door, want dat is een vitaal beroep. Maar we hadden in januari twee afspraken staan en daar hebben we toch gezegd, dan gaan we niet heen. Want dat wordt toch in deze coronatijd iets te. Maar zodra het kan, zijn we gewoon weer van de partij. Ja. We hebben één presentatie online gegeven in december. En dat was eigenlijk ook prima te doen. Was ook leuk om te doen. Maar toch, live is wel het mooiste hoor. Zeker weten.
Ja, ik denk dat je live ook nog meer het gevoel en de impact kan overbrengen.
Ja, en je hebt
en
echt...
ook van de hulpverleners.
Ja.
Want ik kan me ook voorstellen dat jij ook weer leert van de hulpverlenerskant, zeg maar.
Ook alleen maar met de opmerkingen. Daarom zeg ik ook, je mag me alles vragen. Want elke vraag die zij mij stellen, denk ik weer bij na. En dat helpt mij weer om verder te komen. Er was toen, ik weet nog eentje, die gebruik ik vaker. Maar er was een jongen die zei tegen mij, ja maar... moeten wij jou elke keer zielig vinden? Omdat jij dus elke keer je verhaal vertelt. Dat was een jongen van een jaar of 18, 19. Die zorg in zou. Moeten wij dan elke keer jou zielig vinden? Omdat jij elke keer je verhaal vertelt. En daar dacht ik bij na. En toen dacht ik over, ja, hij stelt die vraag. Maar een ander deed het misschien wel. Hè? Komt zij weer aan met haar verhaal.
Ja.
En toen zei ik van, joh, maar ik ben niet zielig. Hè? Er staat die 1,80 meter sterk wijf voor je hoor. Ik zeg, er is niks zieligs aan om jouw verhaal te vertellen. Dat er af en toe even een traan in je ogen schiet van ontroering, van herinnering, van verdriet. Want er is niks zo krachtig dan je verdriet te laten zien.
Ja.
En dan te laten zien dat je daarmee leert leven. Dat je aan het leven bent en dat je je leven oppakt, maar wel met die grote rugzak erbij. Dat kun je niet wegmoffelen. En als je dat studenten en mensen kunt uitleggen, van jongens, jullie verwachten dat ik dat leven weer oppak. Iedereen verwacht dat ik die vrolijke, leuke juf weer ben. Maar ik ben niet meer die vrolijke... Ik ben wel een vrolijke, leuke juf. Kinderen hebben niks te klagen, hoor. Maar ik ben wel die juf met een enorme rugzak vol met verdriet. En daar maken kinderen nou eenmaal ook eens kennis mee. Dat kan niet anders. Want ik word ook aan het onderwijs getriggerd.
Ik denk ook dat jou... natuurlijk, iedereen had dit liever niet meegemaakt. Maar ik denk wel, zo geldt het in ieder geval voor mij, dat je er een ronder persoon van wordt. Het is echt een aanvulling op de kijk op het leven.
Ja.
Want hoe we soms niet te maken krijgen met de dood, is eigenlijk heel bijzonder.
Ja.
Dat heb ik ook in een andere podcast waar Marnie Piersje werd geïnterviewd. Toen zei hij ook van, ja, vroeger is het heel gebruikelijk dat je in de woonkamer of in de huisomgeving of in je gezin te maken kreeg met de dood. En nu niet.
Nee, het moet weggemoffeld.
Dat is allemaal ergens anders. Dat is in ziekenhuizen en verpleeghuizen en dat zie je niet.
Nee, klopt.
Totdat je ineens raakt vol in je gezicht. En dan weten we dus niet meer hoe we daarmee om moeten gaan. Dat we het letterlijk niet hebben ervaren in een eerdere situatie.
Nee, dat klopt.
En hoe mooi is dat wij die ervaring kunnen overbrengen. En inderdaad, wat je zegt, niet om zielig gevonden te worden. Maar om wel een ander perspectief op het leven te laten zien.
Ja.
En eigenlijk zie je dat nu ook heel erg uitvergroot in de hele coronatijd. Dit is natuurlijk een extreme situatie. Ja. Maar het is ook een situatie die ook op een bepaalde mate bij het leven hoort.
Ja, ja, klopt.
Dood, ziekte en het misschien niet altijd kunnen oplossen.
Nee.
En het niet altijd maakbaar maken van de wereld.
Nee,
en dat is waar wij natuurlijk in onze situatie extreem mee zijn geconfronteerd.
Ja.
Dus, maar anderen misschien niet. En dat kan ook zijn maken dat je soms verkrampt als er dan wel wat gebeurt.
Ja.
Dus het is ook echt een hele grote les van ja, hoe erg dit ook is, deze situatie.
Ja.
Ik vind het ook vreselijk. Maar er is wel een perspectief. Er zit ook wel een andere kant aan.
Ja.
Het is ook het leven.
Zoals alles eigenlijk heeft. Ja,
ja.
Dat klopt. Ja. Maar dat leer je en dat pak je op als je zo diep moet gaan in verdriet en in rouw. En dan is maar de vraag hoe je het oppakt en wat je er dus mee doet. Ja,
ja,
zeker. En als dat perspectief kan bieden. Ja, weet je, bij ons, wij zeggen ook, Lonneke was altijd een heel optimistisch, lekker enthousiast kind. Vrolijk. Daar kunnen wij wel 30 jaar onder een dekentje gaan zitten te siepen. Hè?
Ja.
Wat ik ook heel graag zou willen af en toe hoor. Maar Lonneke zou er niet blij van worden als ze dat zag. En omdat ik het gevoel dat zij altijd bij mij is, denk ik van, oh, die meid moet ik niet teleurstellen. Dus let's go, mama gaat weer. En wees maar trots op je moeder. En dat heb ik ook wel steeds bij me hoor. Van ik doe iets waarvan Lonneke zelfs zou denken, zo man, leuk joh, wat goed dat je dat doet. En dan denk ik alleen maar, jij bent daar aan het werk, ik ben hier aan het werk en samen doen we het even. Dat gevoel een beetje en dat... Het voelt ook gewoon goed. En dat is ook dus bezig zijn met de wereld van Lonneke. En dat houdt het voor mij in balans. En dat maakt het leefbaar. Prettig ook. Want ik heb de meest mooie gesprekken gehouden. Hoe naar ik het ook vind. En hoe verdrietig en hoe ontzettend veel pijn en verdriet ik ook ervaren heb de laatste 5 jaar. Ik heb de laatste 5 jaar de meest mooie mensen ontmoet. De meest mooie gesprekken kunnen houden. En in het begin zei ik nog van het kan me allemaal gestolen worden. Ik wil Lonneke terug. En ik wil haar terug. Maar het is nu dat ik denk van... ik vind het mooi wat er op mijn pad komt. Ik vind het mooi al die mensen die ik ontmoet. Ik vind de initiatieven mooi waar ik mee bezig ben. Maar ik vind de prijs te hoog.
Ja.
En dat vind ik wel. Dat is iets dat houdt me bezig. Het is niet meer zo van... ik zou het een en in willen ruilen voor. Want dat is toch onwerkelijk. Dat kan toch niet.
Nee, dat kan ook niet.
Maar
en
prijs
wat ik zeg,
is erg hoog.
We zouden allebei het liefst alles inruilen als het niet was gebeurd. Ik denk dat als een paal boven water staat. Alleen wat dit mij heel erg heeft geleerd is... Je kan niet alles controleren.
Nee.
En... Heel eerlijk, dat dacht ik daarvoor ook. En dat deed ik ook mijn stinkende best om alles maar zo goed mogelijk te controleren en te regelen. Zodat het precies ging zoals ik het wilde.
Ja.
En ja, dit is gewoon een hele, hele harde les geweest.
Ja.
Om mij te laten inzien dat dus niet zo werkt.
Nee.
Het werkt niet zo. Dit is niet het leven. Het is niet het leven dat je alles kan controleren. En dat als je maar goed genoeg je best doet, dat je dan niks overkomt.
Nee.
En dat als je wel iets overkomt, dat je dan zielig bent. Dat is het niet.
Nee,
dat is het niet.
Nee, dus, het is een hele harde leerschool. Een hele harde dobber. Het is een hele harde manier van leren. En heel, heel pijnlijk, verdrietig. Maar ook heel, toch ook wel stiekem heel waardevol.
Ja.
Ja, denk het wel.
Ja, ik moet ook wel echt zeggen dat... juist door de manier waarop ik moeder ben geworden en ik in zo'n extreme situatie te maken heb gekregen met leven en dood. Ik vond dat in het begin heel lastig. Hè? Er was een vriendin van mij, die was dezelfde tijd als ik uitgerekend en die heeft een gezonde dochter op tijd geboren gekregen, dezelfde leeftijd als Eline. En dat vind ik soms nog steeds lastig om dat te zien, hè? Omdat dat zo'n compleet andere situatie is dan waar ik in gezeten heb.
Ja.
En aan de andere kant ben ik ook heel dankbaar dat juist door de situatie waar ik in heb gezeten heb, kan ik zo intens genieten van hele, hele, hele kleine dingen.
Ja.
En kan ik zo intens dankbaar zijn van momenten met mijn kinderen.
Ja.
Dus nee, ik had het ook heel graag ingeruild. Maar dat kan nou eenmaal niet.
Nee, dat kan niet.
En dit is het.
Ja, klopt. Hier moeten we mee doen.
Ja.
En we doen het er toch maar even mee. En we maken er ook een mors van. En dat vind ik gewoon heel positief.
Ja, en de stichting Ouders Overleden Kind.
Ja.
Mensen kunnen daar zich voor aanmelden. Ja. Wat dragen jullie uit? Wat willen jullie bereiken?
Nou weet je, het is een vereniging. Het is een zelfhulpgroep. Het is door vrijwilligers voor vrijwilligers. En het zijn allemaal lotgenoten. En wat je merkt is dat je ontzettend veel leert. Nou ja, wij zijn als lotgenoten ook al een hele avond in gesprek. En wat je leert is dat je ontzettend veel steun kunt hebben aan lotgenoten. Omdat lotgenoten weten waar je doorheen gaat. En dan kom je weer bij die vingerafdruk. Maar iedereen kent die aspecten van rouw en het verliezen van het kind. Hoe daarmee om te gaan. Nou, je weet allemaal dat die wereld ingestort is. Je weet allemaal dat je op drijfzand loopt. Dat je ijsschot zie je ziet het niet meer. En dan is daar een lotgenoot die al iets verder is in dat hele proces. Die bij jou bij de hand pakt en die een eindje met je meeloopt. En die zegt, joh, weet je, je bent niet gek. En je wordt ook niet gek. Dit hoort er allemaal bij. Jij mag rouw hebben. Jij mag verdriet hebben. Want dit is rouw. En dit is die rouw die je hebt. En er is een stuk herkenning. Dat is die herkenning. Ja. En diegene die kan een arm om je heen slaan. En zeggen, weet je, nu is het ontzettend rauw. Maar je leert trucjes om er misschien mee om te kunnen gaan. Dat is troost. En dan ga je verder. Dan ga je dat stapje verder naar de perspectief. En Ouders Overleden Kind is dan die vereniging die dat dan als die pijlers heeft. Troost, herkenning, perspectief. En dat vormgeeft dus door middel van wandelingen met groepen mensen, oudercontacten. Er is een zelfhulp, nee sorry, de direct hulplijn. Als mensen echt in nood zitten voor hun gevoel, kunnen ze mailen naar die direct hulplijn. Binnen 48 uur krijgen ze contact en dan worden ze gelinkt aan een van de 75 contactouders door heel Nederland. Er wordt iemand bij jou gezocht die ongeveer hetzelfde heeft meegemaakt. Zodat je echt dat stukje herkenning en erkenning kunt krijgen.
Mooi.
Ja, want jij weet het denk ik ook. In het begin heb je alleen ruimte voor je eigen verhaal. En het duurt echt een poosje voordat er weer wat ruimte komt voor andermans verhalen.
Ja.
En zodra die ruimte er is, helpt het ook om met anderen te praten die hetzelfde doormaken. Want het zet voor jou ook weer dingen in perspectief. Dus die lotgenoten die even met anderen meelopen, die dus de anderen die hand reiken, hebben daar zelf ook weer wat aan. Ook al ben je al jaren lotgenoot en je hebt contact met iemand die nog maar net een kind verloren heeft, dan nog heb je gewoon die herkenningspunten weer. En hoe fijn is het om samen met elkaar dus over je overleden kind te kunnen praten. Nou, en dat biedt die vereniging. En sinds 1,5 jaar zijn Ina en ik ook in het bestuur gekomen. Hebben wij dus, omdat ik dus zo graag die gastlessen wil doen, hebben wij natuurlijk die voorlichting een beetje op ons bordje gekregen. Ja, dat is iets, daar ben ik ongelooflijk trots op. Want dan breid je dat verhaal niet alleen uit naar lotgenoten. Maar je probeert het nog verder te krijgen. Je probeert een brug te slaan van die wereld van rouw naar die, tussen aanhalingstekens, gewone wereld. Waar je weer in verder moet. En daar probeer je begrip in te krijgen. Dus vandaar weer die gastles en vandaar ook de podcast. De podcast zijn ook voor mensen een stuk herkenning. Een stukje troost, hoop ik maar. Maar in elk geval herkenning, erkenning. Maar voor mensen die niet weten hoe het is om een kind te verliezen, zou een podcast van gastles alleen maar bijdragen en aan meer begrip.
Ja, meer begrip.
Ja, en daar moet je naartoe. Ja. Weet je, als wij voor de klas staan met ons kwetsbare verhaal, merken we dat de mensen in het publiek ook kwetsbare verhalen durven te vertellen.
Ja, dat is heel herkenbaar.
En dat is gewoon zo mooi. Ja. Want jij stelt je kwetsbaar op en je laat die tranen een keer komen. Tranen verdwijnen weer. Ze komen, maar ze verdwijnen ook weer. Dat heb ik al lang geleerd. Dus als ik een keer mijn verhaal vertel en ik begin te huilen, dan neem ik een slok water en die tranen verdwijnen weer. En dat vertel ik de mensen ook. Ik mag huilen. Ja. Ik heb alle recht om te huilen. Verdorie, een kind verloren. Dus als er iemand reden heeft om te huilen, dan ben ik dat. Maar die tranen verdwijnen weer en ik kan weer verder met mijn verhaal. En mensen die zien dat en durven op die manier ook dat verhaal, hun eigen verhaal te vertellen. Ja, hoe krijg je dan meer begrip in die wereld dan door te vertellen met elkaar, door te praten met elkaar? Ja, en dat is mijn persoonlijke, wat ook mij weer brengt. Ik breng dus blijkbaar veel, maar ik haal daarin ook heel veel. Want ik ga in gesprek met mensen en ik probeer dat stukje begrip te kweken en ben ongelooflijk dankbaar als ik zie dat het landt. Als mensen met mij in gesprek durven en gaan. En ja, dat brengt mij onnoemelijk veel. Ja,
ik vind het ook zo mooi, dat zei je toen wij elkaar aan de telefoon hadden. Dat is me heel erg bijgebleven. Wij zijn verhalenvertellers. Ja. En dat is misschien ook wel mooi om mee af te sluiten. En wij hebben allebei ons verhaal verteld. En ik kan alleen maar hopen dat het andere mensen ook weer een stukje herkenning, troost, perspectief biedt.
Ja.
En dat mensen bereid zijn om met ons mee verhalen te vertellen. Want eigenlijk alleen op die manier kunnen we het begrip vergroten.
Ja.
En rouw en verlies ook nog meer bespreekbaar maken.
Ja, en we blijven de namen van onze kinderen noemen. Jij die van Noah.
Ja.
En ik die van Lanneke. En al die mensen die verhalen willen vertellen, ook in de podcast. We noemen hun namen. Hoe mooi is dat?
Ja, God. Wat mooi.
Ja.
Ik vond het ontzettend fijn om dit gesprek met elkaar te hebben.
Ja,
het is inderdaad een dubbel aflevering geworden. Dat, het kon ook bijna niet anders.
Nee, dat klopt. En misschien is het best wel leuk om te zeggen in de toekomst. Hè, over een half jaar pakken we het weer op. En dan gaan we nog weer eens een aflevering maken. En dan kijken hoe ver we dan staan.
Ja, dat lijkt me heel leuk. Laten we dat gewoon gelijk afspreken.
Ja.
En wij houden elkaar in de gaten en houden contact. Ik wil je heel erg bedanken voor het delen van je verhaal.
Ja.
En voor deze mogelijkheid om dit op deze manier verder te brengen.
Jij ook bedankt. Zeker weten.
Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Rouw Doet Leven podcast. De podcast voor het bespreekbaar maken van rouw en verlies. Ik hoop dat deze aflevering je heeft geraakt en misschien ook wel een stukje verder op weg heeft geholpen. Mocht je het een mooie aflevering hebben gevonden, dan zou ik het echt ontzettend fijn vinden als je deze podcast zou willen delen op je social media kanaal en mij wil laten weten wat je ervan vond. Want samen maken we rouw en verlies in al zijn facetten bespreekbaar. Dank je wel alvast voor het delen en tot de volgende keer.